Welkom bij aflevering 19 van Moordzaken, de podcast.
Ja, vandaag gaan we meer dan 50 jaar terug in de tijd. Dat is nog voordat jij geboren werd, Carrie.
Ik wist dat je dit zou gaan zeggen.
Ja, dat vind ik ook heerlijk.
Een enorme generatiekloof.
Ja, het schelen een paar jaar.
De Veschemoord.
Zeker. Woensdagavond 3 maart 1971 in Hengelo.
Ja, daar werd Gerrit Wensing, werd bijgenaamd het Jatti genoemd, werd vermoord in het Hengeloze jongerencentrum Fashion. En de daders die hebben hem destijds begraven tussen Hengelo en Boekelo. Maar het bijzondere is, het lichaam van Jatti is nooit gevonden.
En wij gaan vandaag kijken hoe dat gekomen is.
Ja, ik denk dat we wel even terug moeten naar 71, maar niet zozeer naar de maand maart in 71. Maar laten we gewoon even die tijd helemaal in het jaar bekijken.
We hadden in Nederland toen 13,1 miljoen inwoners. En ja, de meeste jongens die heten toen nog Johannes en Jan. En de meisjes vooral Sandra.
Sandra, ja. En het was nog het jaar van koningin Juliana en het kabinet Biesheuvel. Ook opmerkelijk, hè? De eerste abortuskliniek van Nederland werd geopend in Arnhem. En er was ook grote werkloosheid. Er waren de goedkopere productielanden in Azië in de jaren 60, waardoor er textielcrisis kwam in Twente.
Ja, en het
niet onbelangrijk, hè, voor deze zaak.
Speelt zich af in Twente. En wat mij opviel is, het werd het jaar van de milieuvervuiling genoemd. Dus dat speelde ook al in die tijd. De vervuiler betaalt. En ze hadden het ook al over een heter wordende grond.
Toen al, ja.
Dat is een beetje klimaat. Verwarming, ja. Avant la lettre.
En Jim Morrison, de legendarische zanger van The Doors, die wordt in Parijs doodgevonden in zijn badkuip. En hij schaart zich daarmee tot de Club van 27, samen met onder andere Janis Joplin, Jimi Hendrix, later ook Kurt Cobain en nog iets recenter Amy Winehouse.
En in Nederland kregen we de Japanse keizer Hirohito op bezoek. En de cabaretier Wim Kam was daar heel erg tegen, want die had zelf een jappenkamp overleefd. Die vond het helemaal niets.
En wat vond Wim Kan van de hotpants? Die waren in de mode.
Dat vonden we allemaal een goed idee,
ja,
denk
ja,
ik.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja. En een mooi woord, de pingpongdiplomatie. Dat was het herstellen van de betrekkingen tussen de Amerikanen en Chinezen. En dan lieten ze, stel Amerikanen en Chinezen tegen elkaar, pingpongen.
Ja, dat is nog een Forrest Gump, hè, in de film, zie je dat terug. Ja. Ook het jaar van de oprichting van Artsen zonder Grenzen en Greenpeace. En ook eigenlijk het jaar van de Ierse IRA, de IRA. In 2 jaar tijd meer dan 200 doden. Het was het jaar voor Bloody Sunday.
Nou, over ellende gesproken. De Amerikaanse president Nixon besluit tot een versnelde terugtrekking van de troepen uit Vietnam. En weet je, Carrie, hoe lang die oorlog geduurd heeft, de Vietnamoorlog?
Geen idee, nee.
Van 1955 tot 1975, 20 jaar lang.
Ja. Nou, dank voor dit historische feitje. Leuke nieuws dan, sport, nog even.
Oh, ik vond het
ja,
wel...
Ja, nee, die ja, wil jij vertellen. Ik vond eigenlijk dat ik dat moest doen, maar goed.
Nou,
ik
allebei een beetje,
aan jou. Ja.
Een beetje samen. Ajax won de Europa Cup 1. Nou was dat het jaar daarvoor Feyenoord al gelukt. Ze wonnen van Panathinaikos, ja, de Grieken.
Ja, voor de jongere luisteraars, hè, dat is de tegenwoordige Champions League. 2-0 hebben ze gewonnen.
Doelpunt van Dick van Dijk met een kopbal en invaller Arie Haan.
Ja.
En op een paasje van Cruijff. En ja, die was toen pas 23.
Ja, mooie tijden. En nog een sportfeitje. Joe Frazier die verslaat bij het WK boksen Mohammed Ali, Cassius Clay, in The Fight of the Century. Nog even kort in het jaar van de films. Het was James Bond's Diamonds Are Forever, gedeeltelijk opgenomen in Amsterdam. Clockwork Orange van Stanley Kubrick, Dirty Harry en Shaft. Ook kwam dit jaar het pluk van de petflat uit, het historische jeugdboek van Annie M. G. Schmid. En wat denk je wat het beste album was van het jaar?
Jij mag het zo zeggen?
A Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel.
En wist je trouwens, een scholletje kostte nog maar 1,50 gulden... En de postzegels waren maar 25 cent in die tijd.
Nou. En iedereen bleef thuis, hè, om naar de dramaserie De Kleine Waarheid te kijken. Met de hoofdrol van Willeke Alberti. Dan moet jij even gokken hoeveel mensen dat waren per aflevering.
Miljoenen, misschien wel 5 miljoen of zo.
Nou, 13 miljoen inwoners had je het over. Het waren 6 à 7 miljoen kijkers per aflevering.
Maar dan nog maar 2 zenders toen.
Twee netten, ja.
Twee netten.
Goed, het weer van 3 maart 1971. Het was koud, koud, koud. Het was een ijsdag met een gevoelstemperatuur van min 10. Halfbewolkte dag, maar een dag ervoor was er een pak sneeuw gevallen. En op 3 maart kwam een ongekende koude golf Nederland binnen. Dus een koude noordoostenwind.
En voor deze zaak heel relevant.
Absoluut. Het hield ook nog dagen aan. Het was echt, echt koud.
En de muziek.
Nummer 1.
Nothing Rhymed van Gilbert O'Sullivan.
Gilbert O'Sullivan.
Gilbert O'Sullivan, dan moet ik ook toegeven, volgens mij is dit een van jouw favorieten, of niet?
Nou, ik vind het fantastisch, ook al was ik nog niet geboren. Nee, ja. Goed.
Nothing old, nothing new, nothing ventured. Nothing gained, nothing still won or lost. Nothing further than proof, nothing wilder than you. Nothing older than time, nothing sweeter than wine. Nothing physically, recklessly, hopelessly blind. Nothing I couldn't say.
Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Kun je grijs draaien, ook al ben je gewoon na 1971.
We gaan direct door naar... Ja.
Nou, iets eerder beginnen. Laten we iets eerder beginnen dan 1971. Want ik denk al halverwege de jaren 60. Hè, het was de tijd van de provo's. Die ken je, dat is de generatie die in of na de Tweede Wereldoorlog is geboren. Die zich echt verzet hè, tegen die kapitalistische samenleving. Komt van provoceren. Maar het was ook de tijd van de hippies. 1969 had je Woodstock, de tijd van de beatniks.
De hippies die zaten in het Vondelpark met z'n allen.
Ja, nou, het was in ieder geval de tijd dat er voor jeugd minder uitgaansmogelijkheden waren dan in onze discotijd in de jaren 80. Het was ook de tijd dat de taboes doorbroken moesten worden, hè, onder andere het sekstaboe. En dat was ook de tijd, denk ik, in Twente, in Hengelo, dat jongeren een plek zochten waar ze naartoe wilden gaan. Iets meer dan alleen een dorpshuis. Dus die gemeente die zat met die groep jongeren in de maag. En wat gebeurde er? Ik hoorde dat er subsidie werd uitgetrokken van de gemeente voor een experiment.
En dat was niet zomaar een subsidie. Dat was een heel serieus bedrag. 100.000 gulden.
Nou, dat was in die tijd echt wel een bedrag,
dat was
ja.
Echt mega bedrag. Ja. Daar vond de Hengeloze groeggemeente ook iets van. Maar dat kregen ze voor elkaar.
Ja, en daarmee werd op de Langelemaatweg een toenmalig gebouw eigenlijk geboren. Het oude Krenus, als ik het een beetje op Twents uitspreek.
Dus laat ik aan jou.
Oké, okay. Moet ik nu afklappen?
Dat jij daar vandaan komt?
Ik kom uit Twente, ja.
Ja,
oké, maar goed.
Helemaal voor Carrie dit.
Ja, dit Krenus, dat werd herdoopt in fashion.
Ja, en dat was de fashion 1. Er werd fashion genoemd.
Ja, waarom eigenlijk?
Nou ja, volgens mij omdat ze vonden dat hun gedachtegoed en hun standpunten steeds meer in de mode begonnen te raken. Ze waren er nogal trots op.
Ja, volgens mij bekte die naam ook wel lekker.
Ja, maar ik moet zeggen, ze vonden het... laat ik zo zeggen, de burgerij die vond het niks.
Nee.
Die vond het Sodom en Gomorra.
Ja, de locatie in ieder geval op die Langelemaatweg werd al snel te klein. Fashion is destijds verhuisd naar een andere locatie, kilometer verderop, aan de Willem de Klerkstraat in Hengelo. En dit is dan ook de locatie waar de moord later heeft plaatsgevonden.
Ja, misschien wel leuk om even te kijken wat voor mensen kwamen er allemaal in die fashion. Nou, het was echt een heel bont gezelschap. Het was eigenlijk een mix van allerlei drop-outs in de maatschappij. Ofwel politiek hele bewuste jongeren met allerlei gedachtegoed. Of juist scholieren die een beetje stuk liepen op het schoolsysteem.
Onschuldige schoolmeisjes die ontmaagd willen worden.
Dat zat er ook in. Ja. Het trok ook mensen aan met een behoorlijk losse seksuele moraal.
De hippies,
maar ook
buiten Hengelo.
Criminelen en ex-criminelen. Ja. Alles kwam voorbij, kunstenaars.
Ja, het werd eigenlijk het paradiso van het oosten genoemd. Hè? Het hippiecentrum tussen Berlijn en Amsterdam.
Niks was te gek eigenlijk.
Nee, ook de tijd van inderdaad van muziek, drugs, rock and roll. Er werd van alles georganiseerd daar. Yogalessen, teach-ins, de openbare discussies. En het was eigenlijk een soort vrijstaat, hè, waar andere normen en waarden heersten. Dus een hippiehol vol seks en drugs en experimentele muziek.
Ja, het was eigenlijk aan een bepaalde persoon, het PVDA, boegbeeld Wim Meijer, te danken.
Ja.
Dat de fashion tot stand kwam. Want het ging om een behoorlijk bedrag. En er was dus ook wat nodige verzet, maar daardoor kwam het uiteindelijk...
Ja, het experiment, ja. Nou, en wat kwam je daar doen? Hè? Dat klonk muziek van Frank Zappa uit de luidsprekers, Jefferson Airplane. Bandjes die daarop kwamen treden.
Golden Earring.
De minste band, inderdaad.
Maar
en
was
Cube
ook,
in the Blizzards.
Ja. Ja. Maar bleek ook dat de gitarist, George Kooijmans, had wellicht wel een vriendinnetje in Hengelo, was het verhaal.
Ja, ja.
Ja, wat ik zelf uniek vond, Carrie. Heb jij dat ook gezien?
Ja.
Bart Hugges.
Ja.
Dat is een hele aparte vogel. En die had bedacht dat hij door een gaatje in zijn hoofd te boren, dat had hij al in 1967 gedaan, dat noemde hij het derde oog, dat je dan constant high bleef of werd.
Ja, het verruimde je bewustzijn.
Ja, ja. Heel, heel bizar.
Het heet ook wel trepanatie. Ja.
Ja.
Nou, Black & Decker had hij het meegedaan.
Nee.
Bleek achteraf een tandartsboor.
Het bleek een tandartsboor. Ja, en ik heb daar een plaatje van, Carrie. Dat ga ik wel eventjes online zetten.
Nou, en een andere bekende bezoeker was de dichter Simon Vinkoog, die weer een goede vriend was van Hugus. Nou, er werden demonstraties georganiseerd in Fashion tegen onder andere het kolonelsregime in Griekenland, de oorlog in Vietnam. Alternatieve films werden er uitgezonden. Dus er was van alles te doen. En hoe zag het er dan uit? Nou, je kwam binnen bij de ingang. Je moet je voorstellen, oud schoolgebouw. Als je binnenkwam, hing er een affiche met kom hasjes roken. Er was een grote spiegelzaal. Een condoomautomaat hing er toen al. Hè? Condooms, wel een automaat met gaten, met kogelgaten erin. Je kon op zolder slapen. De zolder waar jonge meisjes hun eerste wilde nacht beleefden. Maar ook mensen die een paar dagen langskwamen bleven slapen.
Stond dezelfde Griek stond in de keuken?
Ja. Het, als ik het zo hoor, denk ik van, dat had ik ook willen zijn op dat moment.
Ja, het klonk best wel als een mooie vrijstaat in ieder geval.
Ja.
De Flower Power Grot werd het ook wel genoemd.
Er was een projectleider hè, die de boel moest managen.
Ja, die hadden ze gekozen. Daar waren ze naar op zoek gegaan. Dat was Pieter, een 27-jarige Rotterdammer. En die had wat ervaring. Hij was dus zeg maar ook de enige betaalde kracht, denk ik, binnen het geheel. Hij had jongerenwerk gedaan in Rotterdam. Hij had zijn vrouw en kinderen daarachter gelaten om uiteindelijk deze fashion te gaan runnen.
Ja, en die meeste bewoners uit Hengelo zelf, ja, die zaten dan natuurlijk niet te wachten op een fashion in hun stad en de bezoekers daarvan. Als je de krant ook destijds kon lezen, stonden vol met ingezonden brieven van ongeruste ouders die de politie weer inschakelden om weer wat kinderen, minderjarige meisjes uit het pand te plukken. Maar wat deed de politie? Die deed eigenlijk niet heel veel. Het fashion zelf was gewoon een echte vrijstaat.
Nou, het dreigde op een gegeven moment ook zelfs dicht te gaan.
Ja, het trok uiteindelijk de verkeerde types aan. Hè. Dus veel bezoekers inderdaad die waren verslaafd of raakten daar verslaafd. En het ontpopte zich in die tijd tot een centrum voor wat minder peace aanhangende personen en criminelen. En het bezoekersaantal daalde flink. Dus meer drugs, meer criminaliteit. En in 1971, 4 jaar na de opening, werd door de gemeente de subsidiekraan dichtgedraaid.
Maar vlak voordat ze gingen sluiten, Carrie, was er een bijzondere bezoeker die daar regelmatig gesignaleerd werd. En dat was onze Gerrit Wensing, ook wel Jatti.
Ja, dat was eigenlijk een doorn in het oog hè, voor de bezoekers. Ja, dat was een agressieve, onberekenbare 26-jarige bezoeker. Een slagerzoon uit Overdinkel. Dat ligt
vlak bij de grens, volgens mij.
Ja, bij Gronau. Enschede Gronau in de buurt. Nou, deze Gerrit Wensing die noemde zichzelf dus Jatti.
Dat deed hij, omdat hij had een tatoeage van blokletters op zijn linker onderarm. Niemand wist eigenlijk waarom hij zich zo noemde. Maar het blijkt dus te zijn dat dat een woord is voor hardhout.
Indisch, ja.
Indisch woord voor hardhout.
Ja.
En dat is misschien omdat hij zelf ook hard wilde zijn.
Sterk en onbuigzaam als hardhout.
Ja, want het was ook een kerel die er misschien niet uitzag als de gemiddelde hippie. Hij had volgens mij kort haar, was een beetje gespierde vent. Terwijl de foto's die ik gezien heb, zijn toch heel veel echte hippies.
Ja, tuurlijk, lange haren. Ja. Fantastisch. Zo zag je eruit, inderdaad. Ja. Nou ja, Jatti blijkt, die heeft een veeleisende vader. Die had het plan voor Jatti dat hij de slagerij van de familie zou overnemen. Jatti moest ook slager worden. Hij dacht er alleen zelf anders over. En gefrustreerd dat hij was, zocht hij zijn uitvlucht in de drugs. En daarmee werd hij dus ook een regelrechte bedreiging voor het jongerencentrum. In ieder geval, dat vond de harde kern, de vaste bezoekers van Fashion.
Nou, hij kwam wel eens binnen en riep dan, ik ben bang voor niemand. Of hij zwaaide met zijn slagersmes. En dan riep, ik ben Jatti, de koning van Enschede.
Ja, nou, oké, maar als je het zo zegt, dan denk ik wel van, dit is best wel grappig. Maar hij was echt vervelend, hè. Hij was verslaafd, zielig. Ik heb ook gelezen, eenzaam, een echte loner, gefrustreerde vechtersbaas. En hij bedreigde inderdaad continu, hè. Hij zat op karate, vocht ook met stoelpoten.
Maar en helemaal, hij kwam volgens mij vaak voor een speciaal meisje.
Ja, maar helemaal als hij drugs had gebruikt. Hè? Want hij gebruikte, en dat gebruikte ze blijkbaar veel in die tijd, pervitine. Combineerde ze met alcohol. En pervitine, dat is de crystal meth van tegenwoordig.
Je bent meer deskundig dan ik.
Ja, dus dat gebruikte hij. Dus ik kan me voorstellen dat je dan toch in een andere wereld bent en niet helemaal de normale persoon die je normaal kan zijn. Hij kwam ook een keer binnen, trok die de Che Guevara-poses van de muur. Inderdaad, deelde een klap uit met de stoelpoot. Je begrijpt, iemand die je beter kwijt dan rijk was. Iemand die constant de sfeer verziekt, waarvoor je op de hoede moet zijn. En iets waar je juist geen zin hebt als je daar binnen rondloopt. En de politie die dus niet ingreep. Hè?
En hij bleef terugkomen voor dat meisje, Texas. Dat is een Indisch meisje, blijkbaar een mooie dame. Daar was hij smoor verliefd op.
Het lastige, 19 jaar.
Ja, het lastige was wel dat Texas eigenlijk met een Twents crimineel ging. Dus daar zou ook wel iets onbereikbaars in hebben gezeten.
Ja, ze bleek ook wel ongrijpbaar te zijn. Volgens mij alle mannen die vielen voor haar. Maar ze was een soort naïeve vrouw. Heel mooi, zwart, half lang haar. Mysterieuze verschijning. In ieder geval, ze speelt een grote rol natuurlijk. Want Jatti die zou moeten verdwijnen uit Fashion, daar kwam het op neer. Daar was iedereen eigenlijk, alle bezoekers waren het daarover eens.
Ja, met name ook de harde kern.
Ja.
Dat was een club van een aantal lieden, waaronder Dirk, Rijn en Pim. Dat was een beetje de penningmeester, was een wat stiller type. Texas hoorde erbij. En de al eerder genoemde Pieter, de projectleider. Ja, die hadden eigenlijk bedacht dat ze er een eind aan moesten maken aan die aanwezigheid van Jatte, omdat hij zo de sfeer verpestte. En daar hadden ze een mooi plan voor bedacht. Namelijk ervoor zorgen dat Jatte in een kliniek zou belanden, dat hij opgenomen zou worden. Want zijn gedrag kon niet. Maar wat gebeurde er?
Ik begrijp niet hoe ze dat geflikt hebben. Dat is mij niet duidelijk geworden, maar het is ze gelukt in ieder geval.
En hoe je dat voor elkaar
krijgt. Ja, Jatte werd inderdaad opgenomen in Sint-Franciscushof in Raalte, dat is vlakbij Zwolle. En in die tijd, ook de Franciscushof was een begrip in de hele regio. Hè. Als je een beetje gek deed, dan kreeg je al te horen. Ga maar naar Raalte, busje komt zo. En voor mij ook. Ik ben opgegroeid in Nijverdal, vlakbij Raalte. En voor mij stond het ook eigenlijk synoniem aan het gekkenhuis dat er was. Ik bedoel, daar denken we vandaag de dag heel anders over. Maar in die tijd was dat inderdaad. Als je gek was, ging je daar naartoe. En Jatte werd daar dus opgenomen. Maar die zat daar niet zo lang. Hij kwam vrij snel op proefverlof.
En daar stond in één keer weer voor de neus van al die jongens.
Totaal
stond
onverwacht,
gewoon,
inderdaad. Stond aan de bar. Zwaaiend met een mes. Ja. Poses weer van de muur aan het trekken.
Weer mensen aan het bedreigen.
Er is destijds inderdaad is er naar de politie gestapt om aangifte te doen. En die zaten natuurlijk ook met hun handen in het haar. Geen idee wat ze met Jatte aan moesten. En of ze eigenlijk wel wilden ingrijpen, denk ik, in het fashionbolwerk. Dus de politie heeft besloten om niets met die aangifte te doen.
En toen heeft de harde kern maar iets anders bedacht. Namelijk, we gaan hem uit de weg ruimen.
Ja, dat is eigenlijk het eindstation voor Jatte. En dat is meerdere keren voorspeld, hè, dat het ooit een keer mis zou gaan.
Nou, dat gebeurde uiteindelijk dus op 3 maart 1971. Jatte ging met een geleende auto van zijn vader vanuit Overdinkel naar de Fashion. En hem was verteld dat hij die avond een spannende avond tegemoet ging met Texas. Dat
meisje waar het over hadden. Normaal onbereikbare Texas, inderdaad. Ja, ja, dit is in scène gezet dus blijkbaar. Want aan het begin van de avond al waren Dirk en Rijn en Texas bijeengekomen. Al zwaar onder invloed van hash en LSD. En het verhaal gaat dan dat Dirk degene was die onder de grond de verstopte karabijn heeft gepakt.
Lag in de keuken.
Een karabijn, dat is een soort buks met de korte loop. En s'avonds dus later die nacht zijn ze dus naar de grote zaal gegaan op de begane grond. Waar inderdaad Jatte in die stoel is gezet. Met zijn ogen op de onbereikbare Texas gericht. En dan moet je dus bedenken dat de muziek werd harder gezet. Het was Somebody to Love van Jefferson Airplane. Ik denk ook al had je geen drugs gebruikt op dat moment. Ik heb het ook weer geluisterd. Dit nummer liet iedereen trippen. Dit is eigenlijk wel het nummer wat je erbij moet draaien. Die muziek werd harder gezet en Texas lag daarvoor Jatte. En dat was het moment, denk ik wel, voor Dirk. Om met zijn karabijn dus 4 korte schoten op Jatte af te vuren.
Tussen zijn schouderbladen, van achter. Eigenlijk een soort laffe.
Ja.
Hele laffe daad.
Ja. Hij lag dus onderuit gezakt, kan ik me voorstellen, in die stoel in die grote zaal. Tenminste, zo moet het volgens de beschrijvingen gegaan zijn.
Met allemaal verwarde hippies eromheen, die eigenlijk niet zoveel door hadden, denk ik.
Nou, volgens mij bezoekers. Was er op dat moment niet meer zoveel. Er waren niet zoveel mensen meer in de zaal. Volgens mij waren dit de enige nog overgeblevene zaal. Je moet ook voorstellen, het was een paar maanden voor de sluiting. Hè, dus dat die bezoekersaantallen terugliepen. Het was vrij leeg op dat moment.
Ja.
Maar dat weten we niet. Daar ga ik vanuit.
Er was paniek. Ze moesten van het lijk af. Maar wat hadden ze gedaan? Ze hadden Jatti heel snel in een zwart gordijn gerold.
Ja, ik kan me niet voorstellen. Ik weet ook niet of die Pieter dan blij was met deze uitkomst. Hè? Ik bedoel, die wilde ook voor Jatti af. Maar voor hem was het natuurlijk meteen ook het einde van het jongerencentrum. Kan ik me zo voorstellen.
Ja, ik denk dat hij toch iets meer verantwoordelijkheidsgevoel had dan de rest. Ja. Is mijn inschatting. Maar
ja, dat denk ik ook. Nou, hij was in ieder geval de enige met de auto. Een rode besteleend. Zou je tegenwoordig nog steeds willen hebben. En hij, volgens mij was hij dan wel degene die besloot dat het lichaam van Jatti zo snel mogelijk ergens moest worden begraven. Dus inderdaad, in het gordijn wat jij zei, dat was een gordijn van zwarte skystof. Hebben ze hem in die eend gelegd.
Samen met die bebloede stoel.
Ja, waar Jatti op had gezeten.
Ze zaten met z'n drieën voorin en één kerel zat naast Jatti op de achterbank. We hebben het dus eventjes over Pieter. En we hebben het over Rijn, Dirk en Pim.
Ja. Wat hebben ze gedaan? Nou ja, ze zijn richting Boekelo gereden. Dat was een ritje van ongeveer 10 minuten. En die stoel die is onderweg gedumpt in het Twentekanaal. De besteleend is verder gereden. En eigenlijk op een plek die zij niet kenden. Dus je moet ook denken, het is midden in de nacht. Het is een onbekend terrein. Zijn ze uitgestapt? Hebben ze ergens een gat gegraven? Nou, het was vrij koud. We hebben al gezegd aan het begin van de uitzending. Gevoelstemperatuur min 10. Het had gesneeuwd de dag ervoor.
In een harde bevroren grond ga je natuurlijk niet echt heel makkelijk een diep gat graven.
Nee,
ik heb ook gehoord en dus gelezen dat het misschien maar 10 centimeter diep was.
Ja, nou ja, goed. Ze zijn in de vroege ochtend teruggekomen in Fashion. Dirk is nog een potje gaan schaken tegen de barman.
Dat kan heel kalmerend werken.
Dat denk ik ook. En hij was ook nog een goede schaker. Die barman overigens, die was tijdens die moord op Jatti ook aanwezig in de Fashion. Alleen die zat in een andere zaal. Die was bezig om een flippenkast te repareren. En toen ze ook terugkwamen en hij toch eigenlijk wel lucht kreeg van er is iets raars gebeurd. Dus hij heeft waarschijnlijk wel iets van de schoten gehoord. Heeft het misschien nog niet helemaal kunnen plaatsen. Maar hij schijnt die nacht gedrogeerd te zijn door anderen. Een pilletje hebben gekregen, zodat hij later achteraf eigenlijk weinig nog kon herinneren van de avond.
Ja, en ik begreep dat ze ondertussen Texas de boel lieten schoonmaken en opruimen.
Ja. Nou ja, wat gebeurde er? Ze hebben natuurlijk afgesproken om over deze hele liquidatie te zwijgen. Wie zijn mond open zou doen.
Zou hetzelfde lot als Jatti hebben.
Dus sinds die dag stond Jatti te boek als vermist. En nou ja, eigenlijk al die jaren daarna zijn natuurlijk heel veel geruchten rondgegaan van waar zou Jatti gebleven kunnen zijn. Onder andere de familie van Jatti.
Ja, nou de familie ging wel op zoek, maar dat deden ze door bijvoorbeeld advertenties in de krant te plaatsen. Ja, het was natuurlijk wel 1971, toch even iets anders dan opsporing verzocht en social media van deze tijd.
Ja, en ik had ook ergens gelezen dat zij het mogelijk vonden dat Jatti ergens in een vreemdelingenlegioen zat in, nou, ver weg. Wat zou het zijn geweest, 1971? Spanje, Zweden, India, echt alles is voorbij gekomen.
Politie is ook wel even langs geweest in het centrum natuurlijk. Maar eigenlijk onverrichte zaken.
Ja, dat is toch de vraag. Waarom is destijds eigenlijk niet beter gezocht naar hem? Is dat dan hij was toch een lastpak beter kwijt dan rijk?
Ja, of ze dachten misschien, het is zo'n vrijstaat, laat ze dit ook maar lekker zelf oplossen.
Ja, nou, het is best bizar. Want in echt al die jaren is er dus eigenlijk geen onderzoek verricht. Dat heeft jaren geduurd.
Tot 1985.
Ja, nieuwe situatie. De zaak wordt weer aangezwengeld. Want de politie van Hengelo die krijgt een melding van een getuige binnen.
Ja, iemand met gewetensvroeging. En dat blijkt de barkeeper te zijn.
Ja, die kon niet lang leven met het geheim. Hij verklaart dan ook dat die 26-jarige Gerrit Wensing, ofwel Jatti, die zou in 1971 zijn vermoord. En nou, zover hij het verhaal wel wist en heeft meegekregen die avond, heeft hij in 1985 dus Pieter, Dirk, Rijn en Pim en Texas erbij gelapt.
Ja, ja. Vijf hippies worden beschuldigd op dat moment.
Het vermoeden eindelijk bevestigd, hè?
Ze worden van hun bed gelicht en ze worden één voor één verhoord.
ja, in beperking ook gezet, hè? Dat ze niet de verklaringen kunnen afstemmen met elkaar.
Ja, de politie is dan wel zo alert. Die gaat direct telefoontaps zetten. Dus dat konden ze toch al in die tijd. En ze hoopten natuurlijk dat er toch nog over die zaak door hun misschien gepraat zou worden.
Maar Eddie, waarom is ze eigenlijk door die barkeeper niet eerder naar de politie gestapt? Waarom moest dat 14 jaar duren?
Nou ja, ik denk dat hij toch bang was voor represailles. Dat er toch een mate van angst was. Het was misschien toch echt wel een heftige omgeving. Hij durfde misschien gewoon niet.
Ja, intimidatie, bedreiging. Ja. Nou, in ieder geval kern van de zaak, van het onderzoek. Voor de politie was het vinden van het lichaam van Jatje. Want als je geen lijk hebt, geen moord, geen zaak. Dus dat was de eer aan de rechercheur en oud-commissaris Frans van Haarlem om dit in 1985 met zijn team in Hengelo op te lossen.
Ja, en de verdachten hadden eigenlijk onafhankelijk van elkaar wel min of meer een vergelijkbare plek aangewezen. Dus daar zijn ze dan natuurlijk ook als een dolle gaan zoeken.
Ja, dat is voor jullie dus ook als jullie luisteren inderdaad. Hij zou dus vlakbij een boerderij zijn begraven. Er zijn een aantal boerderijen in Twente. Hij zou bij een boerderij zijn begraven. Er was 's nachts een hond geweest. Ze hebben niet ver van de weg gelopen. Het was eigenlijk dichtbij een doorgaande weg. Ook wel gezegd, in de buurt van een vennetje. Er is van alles voorbij gekomen. Alleen vraag ik me dan af, in hoeverre laat je geheugen je 14 jaar na dato in de steek? Hè? Ik bedoel, het was natuurlijk donker, het was midden in de nacht, het was onbekend terrein. Ze waren natuurlijk allemaal in paniek.
Ja, en de vraag is, wat is het belang voor deze mensen op dat moment om dat lijk echt gevonden te laten worden? Want zij zijn gewoon verdachten. Daar kun je ook nog over nadenken.
Nou.
Waarom zouden zij, misschien hebben ze wel iets afgesproken met elkaar. Een scenario.
Een scenario, maar dan komen we later op, denk ik, de scenario's.
We gaan zeker nog op de scenario's terugkomen.
Ja, precies. Maar goed.
Ik verklap misschien
wel
wat.
En totaal niet onbelangrijk. Ze waren natuurlijk vol drugs, adrenaline. En Eddie, er was eind 1977 een compleet nieuwe snelweg aangelegd. De A35 tussen Delden en Enschede-West.
Ja, we hebben hier local knowledge vandaag,
ja,
jongens.
Ja, maar je kan je dus wel voorstellen dat een nieuwe snelweg wordt aangelegd. Er wordt natuurlijk van alles veranderd, hè. De hele infrastructuur ligt op zijn kop.
Maar volgens mij, jij weet, ze hebben ook iets van een reconstructie gedaan.
Ja, inderdaad. Ze hebben een reconstructie gemaakt van die autorit. En het zou dus zo ongeveer gegaan moeten zijn. Dus Eddie, pak je kaart er maar bij. De kaart van Hengelo.
Ik zal het proberen te volgen. Ja. Ik krijg een heel lesje Twente en omstreken nu van Carrie.
Ze zijn met de bestel-eend van Pieter vanuit Hengelo richting Boekelo gereden. En dan steek je dus ergens het Twentekanaal over. Het Twentekanaal, daar is een stoel gedumpt. Ze zijn verder gereden en dan zijn er twee bruggen die het meest voor de hand liggen over het Twentekanaal richting Boekelo. Je hebt de Boekeloze brug en daar loopt het spoor dood. Ofwel, de daders die herkennen daarna niets meer. Onder andere door de aanleg van A35. De andere brug was de Oelebrug. En volgens de harde kern leek dit er meer op. Als je de Oelebrug oversteekt, onder de huidige A35 doorrijdt en dan links afslaat, kom je uit bij de Wulleweg. Loopt parallel aan de A35. Nou, dat is natuurlijk, want ik net zei, in die 14 jaar is natuurlijk het een en ander veranderd in het landschap. Maar die Wulleweg is nog steeds dat mooie landschapsweggetje. Met aan de ene kant de Oelebeek, maar wel met het lawaai van de nieuwe snelweg daarnaast. Dus een groot contrast eigenlijk tot de nacht van de moord, waar het stil en verlaten moet zijn geweest. In die reconstructie hebben die mannen dus een bosperceel aangewezen, net voorbij de afslag Hoge Dijk. En dat was een driehoekig bosje met een boerderij erachter. En dat is dan de plek waar Jatty begraven moet liggen. Vlak bij de weg. Je zou zeggen, bingo.
Nou, zeker. Ze hebben het behoorlijk professioneel aangepakt natuurlijk. Met prikploegen, speurhonden, graafmachines. Ik zag zelfs dat ze op een gegeven moment een helderziende hebben ingeschakeld. Maar uiteindelijk, Jatty wordt niet gevonden.
Nee, dan moet je zeggen, dit is een stukje wat met lint is afgezet. Dat is maar een stuk van 30 bij 40 meter. Ja, 3 dagen gezocht.
Oké, maar dat is natuurlijk lastig, want dan is het ook wel moeilijk om te bewijzen dat het om een moord gaat. Want het is eigenlijk een moord zonder lijk dan.
Mm-hmm. Maar wat je net eigenlijk al zei, het is bijna knap, hè, dat die 4 mannen allemaal op dezelfde plek uitkomen. Het is bijna te toevallig.
Ik vind het ook. Als ze allemaal onder de druk zaten die nacht en ze waren in paniek. Daar komen we op terug.
Ja, dus inderdaad, wat je net zei, die onderlinge afspraak, hè, om een andere plek in hun gedachten te houden, mochten ze ooit gepakt worden. Een bewuste foute plek aanwijzen.
Maar een feit is natuurlijk dat deze zaak redelijk uniek, zou je denken, want er ontbreekt een lijk. En Winnie Zorgdrager, later nog minister, was destijds officier van justitie. En die krijgt deze zaak. En dan is natuurlijk de vraag, doodslag, wat je ook zou kunnen denken, dat is al verjaard na 12 jaar. En aangezien
ik denk dat je nog een stapje terug moet. Überhaupt, kan er een veroordeling komen voor moord of doodslag zonder lijk? Ik denk dat dat de eerste vraag was. Hè? Kijk, als je een lijk hebt, dan heb je doodslag of vermoord. Maar we hebben het natuurlijk al eerder gehad met Johnny W., met die moord op Sabrina.
Ja, daar was
geen lijk.
Niet voor veroordeeld.
Nee, het enige verschil is alleen dat deze mannen bekend hebben en Johnny W. niet.
Ja, en er is ook een oplettende journalist van de krant Het Vrije Volk. En die ziet of weet dat er vroeger in 1956 ooit een caféhoudster geweest is in Amsterdam. Betje Schevenhoven. En ook zonder dat het lichaam van haar gevonden is, is daar uiteindelijk iemand voor veroordeeld.
Ja, twee daders, ja.
Ja. Ja. Dus ja. Uiteindelijk denkt Winnie Zorgdrager, nou ja, het is uniek, maar er is al jurisprudentie, zoals dat heet.
Groen licht dus voor de fashionzaak, hè? Ja. Veroordeling voor moord zonder lijk is mogelijk. Ja. Naar de rechtszaak.
Nou ja, nog even iets over de verklaringen van de verdachte. Texas, die heeft verklaard dat ze eigenlijk als een soort lokvogel gebruikt is die avond. En dat het inderdaad helemaal zo ging dat Dirk 4 meter achter Jatti stond en uiteindelijk minstens 3 keer geschoten heeft. Dirk zegt daar zelf in de rechtbank over, ik zag hem op dat moment niet meer als een mens. Nou, dat kan natuurlijk ook zijn als je zo onder de druk zit. En er was natuurlijk zo'n antipathie opgebouwd tegen deze Jatti. Dus ja, dat zijn verklaringen.
Ja, hij zegt ook dat het geen voorbedachte raden was. Hè? Dat het een opwelling door die drugs gebeurde.
Ja, want de advocaat die weet natuurlijk ook dat als het alleen maar doodslag is en er geen voorbedachte raden is, dus moord, ja, dan kunnen ze eigenlijk gewoon niet meer veroordeeld worden.
Ja.
Dus dat is natuurlijk de kern van de verdediging. Iets minder verklaring van Pim. Die houdt zich eigenlijk heel erg stil. Die marginaliseert ook een beetje zijn rol van die avond. Was ook een beetje de stille, ik geloof dat hij de penningmeester was van het gezelschap. Nou ja, uiteindelijk een rechtszaak waar dus een veroordeling gaat plaatsvinden. En dat betekent Dirk als hoofddader, de schutter, krijgt 3 jaar. Rijn als medeplichtige, 2 jaar. En Pieter, de projectleider, ook 2 jaar vanwege zijn leidende rol bij de samenzwering. En hij was ook de man die natuurlijk met de eend aan kwam zetten. Pim, waar ik het over had, is vrijgesproken. Texas ook.
Ja, Texas was al eerder op vrij voeten. Die is niet eens aangeklaagd.
Nee. En uiteindelijk wordt er dus gezegd, ja, het is met voorbedachte raden. Het is een complot geweest. Het is van tevoren besproken. Dus veroordeeld voor moord.
Ja, en hoger beroep?
Komt er natuurlijk achteraan. Wat er gezegd wordt, is natuurlijk eigenlijk weer het feit dat het misschien doodslag is. Uiteindelijk blijft er alleen nog maar voor Dirk een gevangenisstraf over van 2,5 jaar. En dan zou je kunnen zeggen best wel kort voor een moord. Maar het blijkt dat de rechtbank in aanmerkelijke mate rekening heeft gehouden met het feit dat die moord al 14 jaar daarvoor heeft plaatsgevonden. Dus uiteindelijk alleen Dirk in de gevangenis.
Ja, dus eigenlijk weer snel vrij. Ja, en daarna, hè, fashion bestond natuurlijk al lang niet meer. Er waren nieuwe levens opgebouwd, dus wat is er gebeurd met deze mannen? Dirk heb ik nog wel kunnen vinden. Dat is een aardige jongen die ook naar fashion wel in het criminele circuit bleef hangen. En nou, wat ik las, dus eigenlijk niet alleen succes had in het criminele circuit. Hij had ook nog een acteertalent, want hij speelde
film
later.
Ja. Sex Oet Twente.
Sex Oet Twente, ja. En hij verdiende zijn geld in seksclub Eva. Dat zat hij samen met zijn vriendin. Daar trad hij op. Gaf ze shows op een draaischijf.
Je hebt iets bijzonders met die
Die seksclub Eva. Ja, nee, het is wel heel grappig. Ja, die heeft jaren nog aan de Oldenzaalse straat gezeten in Hengelo. En dat was om de hoek bij het huis van mijn oma. Aan de Onze Lieve Vrouwenstraat. Dus altijd als we naar mijn oma reden, dan kwamen we daar langs. En dat was voor mij, als klein kind, was het een soort eikpunt. Hè, van we zijn bijna bij oma. Ondertussen stond Dirk dus binnen een show weg te geven. Dus dat was Dirk. Ik heb eigenlijk geen idee of hij nog leeft of dat hij...
Ik geloof dat hij misschien nog wel leeft, maar in ieder geval Texas leeft niet meer. Die is overleden. Er werd overigens van haar wel gezegd in die tijd toen ze verhoord werd dat ze wat psychiatrische problemen had. Dus dat was ook een beetje het verweer van de verdediging dat ze eigenlijk niet een betrouwbare getuige zou zijn. Dan hebben we nog Rijn, de broer van Dirk. Die is uiteindelijk nog wel een beetje blijven hangen in de diefstal en drugs. In de eerste jaren is ook nog een keer veroordeeld vanwege een inbraak in een radiozaak. Maar uiteindelijk is hij dan toch afgekikt met behulp van een nieuwe vriendin. Is ergens gaan wonen, is vervolgens ook weer mislukt het huwelijk. Dus precies weten hoe het met Rijn is gegaan, doen we niet. Pieter is denk ik degene waar je het meest over kan vinden. Hij heeft eigenlijk een aardige carrière gemaakt. Hij heeft eerst gewerkt in de verslavingszorg. TBS-kliniek volgens mij.
Ja, eerst TBS-kliniek en daarna de verslavingszorg.
En is op dit moment conceptueel kunstenaar. Ja, wat ik al zei eerder, hij leek ook wel een beetje het verantwoordelijke type. En het is eigenlijk natuurlijk best wel bijzonder dat hij deze, deze beroep heeft gehad.
Een intellectueel, hè? Ja. Als je het zo ziet, ja. Nou, en die familie van Jatti, die heeft eigenlijk nooit willen praten. Hè. Die ouders, die hebben wel geleden eigenlijk onder het feit dat Jatti nooit gevonden is. En nog steeds de broer die overgebleven is, die wilde er ook niet over praten. Ik kan er wel inkomen. Eigenlijk. Ze hadden een slagerszaak. Dat is nu een Chinees geworden. De ouders zijn natuurlijk al lang overleden. Ja, dus je zou denken, de fashionzaak is een afgesloten hoofdstuk.
Maar niks is minder waar.
Nee, want ja, ik denk dat we eigenlijk even iemand moeten noemen in deze podcast.
Dat gaan we
die
zeker
totaal
doen.
Niet onbelangrijk is, waar wij heel veel aan gehad hebben, ook qua onderzoek.
Dat is de journalist Marco Krijnsen. Hij heeft in 2005 een reconstructie gemaakt. Hij werd gevraagd om iets te schrijven voor het jaarboek van de gemeente Hengelo. En hij stuitte op deze zaak, kwam ook in aanraking met een rechercheur die nog steeds bezig was. Want het lijk van Jatti is nooit gevonden. En hij schreef daar een stuk over. En ik denk dat voor hem het begin geworden is van een fascinatie voor deze zaak.
Ja, ik denk dat hij echt wel een soort van obsessie is. Hè? Ja,
hij komt ook uit die omgeving.
Ja.
Hij heeft ons ook geholpen. We hebben wat contact gehad. En hij gaat dan 10 jaar lang gaat hij heel erg diepgaand onderzoek doen. Hij gaat mensen interviewen.
Alles, archieven doorgespit.
Met het idee, of tenminste, ik weet niet of hij dat idee direct had, maar uiteindelijk komt er in 2016 een boek van Marco Krijnsen, getiteld Jatti, moord in het Paradiso van het Oosten.
Ja, aanraden om even te lezen.
Ja, het is wel een boek in romanvorm, maar zoals hij zelf zegt, het komt heel akelig dicht bij de waarheid. Feiten en fictie lopen een beetje door elkaar heen, maar grotendeels waar, denk ik.
Ja, alleen het bijzondere is natuurlijk na het verschijning ook van die boek en die artikelen die hij heeft geschreven, dan komen natuurlijk allemaal nieuwe tips binnen van mensen. Dus heel veel mensen die hem toch weer benaderen over de plek waar Jatti begraven ligt. Onder andere een jager uit de buurt, maar ook een medium. Nou, de een die wist zeker dat ze destijds 1 weggetje hadden vergist. Uiteindelijk heeft hij nog samen met Marco inderdaad met een schop een overleden hond opgegraven. De ander dacht dat Jatti richting Delden was begraven. Er was ook nog een vrouw die tijdens haar wandeling jaren later, bijna 45 jaar later, een stuk zwarte stof uit de grond heeft zien steken. Zijn ze ook gegraven, maar ook geen Jatti. En
zelfs een cold case team van de politie besluit ook weer te gaan zoeken naar het lichaam van Jatti.
Ja.
En die gaan ook naar die plek die in Boekelo die Carrie al omschreven heeft.
De Willeweg.
Ja. Samen met het NRV. Wordt weer hartstikke hard gezocht met specialist op grondradargebied. Maar ook deze keer, er wordt niets gevonden. Dat zou je zeggen.
Nee, echt, het gaat gewoon door. Hè. 2 jaar geleden, 2019, is die hele zaak, dus 48 jaar na de moord, weer opnieuw voor de zoveelste keer door de politie bekeken. Dus alles weer opnieuw bekeken. Er is weer gesproken met een van de mannen van toen. Wederom een nieuwe reconstructie. Weer een andere plek, nieuwe plek. Ongeveer hemelsbreed 500 meter van de plek waarin 85 is gegraven. Wederom met de technoloog, speciale grondradarapparatuur.
Speurhondenbrigade. Alles uit de kast getrokken.
Alles uit de kast getrokken weer. En ze hebben dus inderdaad gezien dat er een verstoring is van de bodem. Met andere woorden, je kan dus zien, daar is ooit eerder gegraven.
Ja, en die rechercheurs begonnen ondertussen echt te geloven dat dit de plek moest zijn waar Jatti begraven was. Maar
wederom niet. Nee, het blijft dus echt een frustrerende zaak. Hè? Dus, en je moet denken dat het hele gebied waar Jatti zou kunnen liggen is maar 2 bij 2 kilometer. Het kan de Kwinkelenweg zijn daar. Het schijnt ook op basis van de meest recente reconstructie dat mensen ervan uitgaan dat hij ten westen van die Kwinkelenweg moet zijn begraven. Als je over die boekeloze brug rijdt en iets verderop rechts afslaat, dan kom je daar uit. Of toch die Wullenweg, of misschien de Boekelenhoekweg.
Ja, misschien... ja,
het moet er ergens zijn in ieder geval.
Misschien moeten we zeggen wat wij denken.
Ja,
een beetje de
speculaties. Ja, hij blijft onvindbaar. Wat denk jij, Eddie?
Nou ja, je kan eigenlijk... kunnen drie dingen gebeurd zijn. Het kan natuurlijk zijn dat dieren er heel snel mee aan de haal zijn gegaan, omdat hij niet zo diep begraven was. Het kan ook nog zo zijn dat het lichaam later verplaatst is. Bewust verplaatst, herbegraven.
Ja, de vraag is alleen door wie?
Door wie. En het kan natuurlijk ook zijn door die aanleg van die A35... dat het gewoon per ongeluk opgeruimd is in al die werkzaamheden. Ja, wat denk jij, Carrie?
Nee, wat denk jij?
Je weet, ik heb altijd een mening. Nou, ja. Ik denk dat hoewel ze verdwaasd waren door alle drugs, krijg je denk ik wel heel veel adrenaline als er zoiets heftigs gebeurt en je hebt iemand vermoord. Dus ik denk dat die mensen echt wel later, of dat nou dezelfde nacht of de volgende ochtend was, zich hebben gerealiseerd wat er gebeurd was. En dat ze ook bedacht hebben, ja, we hebben eigenlijk dat lijk van Jatti maar 10 centimeter onder de keiharde bevroren grond begraven. Ja, dat is natuurlijk niet een plek waar je iemand voor altijd kwijt bent. Dus ik denk dat er uiteindelijk toch iemand van dat gezelschap teruggegaan is. En uiteindelijk Jatti heeft herbegraven. Maar ja, het was best wel een lange vorstperiode. En ook als je gaat herbegraven, moet je dat natuurlijk wel doen zonder dat iemand het ziet. Dus ja, dat kan in de buurt zijn. Dat zal niet in het andere eind van het land zijn. Maar ja, op een andere plek. En ja, dan kan vervolgens op die plek weer alles gebeurd zijn. Wat ik net ook al zei. Maar het is denk ik ook zo dat al die zoekpartijen die er nu nog zijn, Carrie, het blijkt dat een lichaam ontbindt ongeveer binnen 10 jaar... en dan hou je echt alleen de grote botten over. Zeker als het een lichaam is wat niet beschermd is. Het zit niet in een grafkist.
Nee, het lag natuurlijk alleen in een gordijn.
Het lag alleen in een gordijn. Dus ik denk ook dat het gewoon sowieso helemaal ontbonden is. Ja. Ja, en als je dan allerlei losse botten overhoudt. Ja, ik heb ook wel eens een kip begraven en mijn hond had dan ook vervolgens binnen een uur die kip weer tevoorschijn getoverd. Er lopen natuurlijk heel veel beesten rond in die omgeving. Het is natuurlijk een grotendeels natuurgebied, in ieder geval in de early days. Ja, ik denk niet meer dat je dat terug gaat vinden.
Nee, nou wat ik denk, in ieder geval wat je al zei, het was inderdaad ijskoud. Het had gesneeuwd ervoor, dus het lichaam inderdaad is denk ik inderdaad opgegraven. Geen idee wie. Ik ga ervan uit dat het Pieter is geweest dan, want die was de enige met de auto.
En ook een beetje de meest verantwoordelijke.
Ja, je hebt de auto voor nodig. Inderdaad, ik denk dat hij heeft gedacht van die andere weet ik niet of die helemaal kan vertrouwen. Wat ik denk, wat is de beste manier in die vriesdagen, wanneer dat graven eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt door die harde bodem, zou ik zelf het dumpen in dat Twentekanaal vlakbij. Ja, dat is echt 2 minuten verderop. Lichaam verzwaren en dan daarin gooien. Het schijnt dan ook, hè, als je lijk verzwaart. Er zaten natuurlijk gaten in zijn lichaam door die schoten. Als je dan komen die gas al uit, die kunnen ontsnappen. In dat geval kan een lijk dus voor altijd onder water blijven liggen.
Nou, ik vind wel dat je behoorlijk speculatief bezig bent.
Ik ook, maar goed, dit is niet speculatief. Het is meer wat ik zou denken, wat een logische optie zou zijn. Maar goed, in ieder geval de politiemensen van destijds die nog steeds bezig zijn, die houden ook die optie open dat het lichaam door iemand is verplaatst. Dus, en dat het onder die snelweg zou liggen, onder de A35, dat is dan niet heel waarschijnlijk. Destijds zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat dat als je menselijke resten vindt, dat er meteen aan bel zou worden getrokken. Dus dat... Ja, dat geloof ik ook niet. Nou ja, goed, het is inmiddels 50 jaar geleden en de vraag is, wordt hij inderdaad nog ooit gevonden? Ik denk niet dat wij er nog achter gaan komen.
Nee.
En wij hoorden ook... Tenzij een van die daders alsnog praat.
Ja, maar dan nog. Ja. Dan kan het nog steeds verdwenen zijn.
Ja.
Jij vertelde wel, Carrie, dat Marco Krijnse, de journalist, vertelde dat er nog steeds een soort gedenkplek is. En ook voor regisseurs en mensen die er destijds mee bezig waren, die dan...
Ja, dat is toch mooi, hè? Ja. Die gewoon bijna wekelijks langs die plek rijden.
Kunnen gewoon niet loslaten.
Nee.
Nou wordt vervolgd.
En inderdaad mensen die nog steeds bij hem aankloppen om te zeggen met de locatiebepaling van waar Jatti zou moeten liggen. Nou, ik denk ook wij, we horen graag meer over de moord als iemand die er iets nog over weet. Ik denk ook voor Marco Krijnse zelf, die nog zijn boek uitbrengt, als een e-pubboek.
Ja, komt er binnenkort aan.
Ja.
En wij gaan ook zorgen dat jullie van deze aflevering heel veel interessante beelden kunnen krijgen. Want ja, die
misschien
zijn
kun je nog
echt
even een routebeschrijving op Insta plaatsen.
Dat ga jij doen, denk ik.
Ik zou zeggen, dus niet allemaal tegelijk met de schop richting Boekelo.
Nee, maar er is echt heel interessant beeldmateriaal. Ook heel erg van die tijd. Dat geeft heel erg de tijdsgeest aan. En dat kun je vinden, zoals gebruikelijk, op Insta of Twitter. Moordzaken, de podcast.